voor de luisteraars thuis met een schriftgedeelte in de psalmen voor deze middag noemen. De schriftlezing is psalm 40. We noemen de schriftlezing psalm 40. En we zingen psalm 130 vers 1 en vers 2. Psalm 51 vers 1 en vers 2. Psalm 40 vers 4. En psalm 50 vers 4. Aan de orde van de behandeling van de Heidelbergse catechismus is zondag 5. We noemen nogmaals de schriftlezing, psalm 40, en we zingen psalm 130, vers 1 en 2, psalm 51, vers 1 en 2, psalm 40, vers 4, en psalm 50, vers 4. Aan de orde van behandeling, Heidelbergse catechismus, zondag 5. We wensen u een goede dienst.
Onze hulp en onze enige verwachting. Sta in de naam des Heren, Heren, die hemel en aarde geschapen heeft, die trouwe houdt en eeuwig leeft, en die nooit zal laten varen enig werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden, en de overste van al de koningen der aarde. Amen. Gemeente, we willen ons samen zijn door voortzetten vanmiddag door met elkaar te zingen van psalm 130. Psalm 130, het eerste en het tweede vers. 130, het eerste vers. Uit diepten van ellenden roep ik met mond en hart tot u, die heil kunt zenden. O Heere, aanschouw mijn smart. Tweede vers, zo gij, Heere, in het recht wilt treden. O Heere, gadeslaan onze ongerechtigheden. Ach, wie zal dan bestaan? Dat is het eerste en tweede vers van psalm 130.
Thank you.
De schriftlezing voor deze middag vindt u opgetekend in het Oude Testament. En wel in het boek van de psalmen en daarvan nader psalm 40. Dus als schriftlezing voor deze middag psalm 40. En daar zal u worden voorgelezen vanaf het eerste tot het laatste vers van psalm 40. Maar we doen ook deze middag met de kerk van de reformatie belijdenis. En wel met artikel 14 van de Nederlandse geloofsbelijdenis. En daar hebben onze vaderen aangaande de val des mensen en hun onvermogen tot het goede het volgende beleden.
Wij geloven dat God den mens geschapen heeft van de stof der aarde en heeft hem gemaakt en geformeerd naar zijn beeld en gelijkenis. Goed, rechtvaardig en heilig kunnen er met zijn wil in alles overeenkomen met den wil Gods. Maar als hij in eer was, zo heeft hij het niet verstaan, nog zijn onnemendheid erkend. Maar hij heeft zichzelf willens der zonde onderworpen en overzulks den dood en vervloeking het oor biedende aan het woord des duivels. Want het gebod des levens dat hij ontvangen had, heeft hij overtreden en heeft zich van God, die zijn ware leven was, door de zonde afgescheiden, hebbende zijn gehele natuur verdorven, waardoor hij zich schuldig gemaakt heeft des lichamelijken en geestelijke dood, en in al zijn wegen goddeloos, verkeerd en verdorven geworden zijnde, heeft hij verloren al zijn uitnemende gaven, die hij van God ontvangen had, en heeft niet anders overig behouden dan kleine overblijfselen daarvan, dewelke genoegzaam zijn om den mens alle onschuld te benemen, overmits al het licht dat in ons is, in duisternis verandert, gelijk de schrift ons leert, zeggende, het licht schijnt in de duisternis, en de duisternis is haarzelf niet begrepen. Alwaar de heilige Johannes de mensen duisternis noemt, daarom verwerpen wij al wat men daartegen leert, van den vrije wil des mensen, aangezien de mens niet dan een slaaf der zonde is, en geen ding kan aannemen, zo het hem uit den hemel niet gegeven zij. Want wie is er die zich beroemen zal iets goeds te kunnen doen, als uit zichzelf? Daar toch Christus zegt, niemand kan tot mij komen, tenzij dat de Vader, die mij gezonden heeft, hem trekken. Wie zal met zijn wil voorkomen, die daar verstaat dat het bedenken des vlezes vijandschap is tegen God? Wie zal van zijn wetenschap spreken, ziende dat de natuurlijke mens niet begrijpt de dingen die des geestes God zijn? Kortelijk, wie zal enige gedachte voorstellen, terwijl hij verstaat dat wij niet bekwaam zijn van onszelf iets te denken als uit onszelf, maar dat onze bekwaamheid uit God is? En daarom, hetgeen de apostel zegt, behoort het recht vast en zeker gehouden te worden, dat God in ons werkt, beide het willen en het werken, naar zijn welbehagen. Want er is geen verstand, noch wil, den verstande en willen Gods gelijkvormig, of Christus heeft zich in den mens gewrocht, het welk hij ons leert, zeggende, zonder mij kunt gij niets doen. Daar zei psalm voor een open zangmeester, ik heb den Heere lang verwacht. Hij heeft zich tot mij geneigd en mijn geroep gehoord. Hij heeft mij uit een ruisende kuil, uit modderig slijk opgehaald en heeft mijn voeten op den rotssteen gesteld. Hij heeft mijn gangen vastgemaakt. Hij heeft een nieuw lied in mijn mond gegeven, een lofzang onze schoden. Velen zullen het zien en vrezen en op den Heere vertrouwen. Wel gelukzalig is de man die den Heere tot zijn vertrouwen stelt en niet omziet naar de hoovaardigen en die tot leugen afwijken. Gij, o Heere, mijn God, hebt uw wonderen en uw gedachten aan ons velen gemaakt. Men kan ze niet in orde bij u verhalen. Zal ik ze verkondigen en uitspreken, zo zijn zij menigvuldiger dan ik ze zou kunnen vertellen. Gij hebt geen lust gehad aan slachtoffers en spijsoffers. Gij hebt mijn oren doorboord. Brandoffer en zondoffer heb gij niet geëist. Toen zeide ik, zie, ik kom. De rol des boeks is van mij geschreven. Ik heb lust, o mijn God, om uw welbehagen te doen. En uw wet is in het midden mijns ingewans. Ik boodschap de gerechtigheid in de grote gemeente. Zie, mijn lippen bedwing ik niet. Heere, gij weet het. Uw gerechtigheid bedek ik niet in het midden mijns harten. Uw waarheid en uw wil spreek ik uit. Uw weldadigheid en uw trouw verheerlijk niet in de grote gemeente. Gij, o Heere, zult uw barmhartigheden van mij niet onthouden. Laat uw weldadigheid en uw trouw mij geduriglijk behoeden. Want kwaden tot zonder getal toe hebben mij omgeven. Mijn ongerechtigheden hebben mij aangegrepen, dat ik niet heb kunnen zien. Ze zijn menigvuldiger dan de haren mijns hoofds, en mijn hart heeft mij verlaten. Het behagen u, Heere, mij te verlossen. Heere, haast u tot mijn hulp. Laat hen tezamen beschaamd en schaamroep worden die mijn ziel zoeken, om te vernielen. Laat hen achterwaarts gedreven worden en te schande worden die lust hebben aan mijn kwaad. Laat hen verwoest worden tot loon hun beschaming, die van mij zeggen, haha. Laat in u vrolijk en verblijd zijn allen die u zoeken. Laat de liefhebbers uw zelfs geduriglijk zeggen, de Heere zij groot gemaakt. Ik ben wel ellendig en oedruftig, maar de Heere denkt aan mij. Gij zijt mijn hulp en mijn bevrijder. O mijn God, vertoef niet.
Gemeente, we willen zingen samen voorafgaand. En wel uit de 51ste psalm. Psalm 51. Het eerste en het tweede vers. Psalm 51, het eerste vers. Gena, o God, gena, hoor mijn gebed. Verschoon mij toch naar uw barmhartigheden. Delg uit mijn schuld. Vergeef mijn overtreden. Uw goedheid wordt nog paal, nog perk gezet. Tweede vers. Want ik gevoel de grootheid van mijn kwaad, mijn zonde zie ik mij steeds voor ogen zweven. Ik heb tegen u, ja, u alleen misdreven. Uw wil en wet, hoe heilig, stout versmaad. 1 en 2 van Psalm 51. deze middag met elkaar vervolgen met de behandeling van de Heidelberger Catechismus. We zijn met elkaar toegekomen aan zondag 5. Zondag 5 dus van de Heidelberger Catechismus. Dat zijn vragen en antwoorden 12, 13, 14 en 15. En naar gewoonte lees ik ze u eerst eenmaal voor. Daar wordt gevraagd in vraag 12. Aangezien wij dan naar het rechtvaardig oordeel Gods tijdelijk en eeuwige straf verdiend hebben, is er enig middel waardoor wij deze straf zouden kunnen ontgaan en wederom tot genade komen? Antwoord: God wil dat aan zijn gerechtigheid genoeg geschieden. Daarom moeten wij aan haar, of door onszelf, of door een ander, volkomenlijk betalen. 13. Maar kunnen wij door onszelf betalen? Antwoord: in geenerlei wijze. Maar wij maken ook de schuld nog dagelijks meerder. Vraag en antwoord 14. Kan ook ergens een enkel schepsel gevonden worden dat voor ons betalen? Antwoord: nee. Want ten eerste wil God aan geen ander schepsel de schuld straffen die de mens gemaakt heeft. En ten andere, zo kan ook geen bloot schepsel de last van de eeuwige toren Gods tegen de zonde dragen en de andere schepselen daarvan verlossen. 15. Wat moeten wij dan voor een middelaar en verlosser zoeken? Antwoord: zulk een die een waarachtig en rechtvaardig mens is, en nochtans ook sterker dan alle schepselen, dat is, die ook tegelijk waarachtig God is. Gemeente, we zien vanmiddag in zondag 5 de weg tot verlossing. De weg tot verlossing. Drie gedachten, het zijn vier vragen, maar ik zou het maar willen splitsen in drie gedachten. In de eerste plaats zien we een gezochte weg tot verlossing. In de tweede plaats zien we een doodlopende weg tot verlossing. En in de derde plaats zien we een aangewezen weg tot die verlossing. Dus de weg tot de verlossing. Zondag 5, ik zei gemeente, in de eerste plaats een gezochte weg. Ten tweede dus een doodlopende weg. En in de derde plaats een aangewezen weg. Want gemeente, wij bevinden ons met zondag 5... dat is u waarschijnlijk al wel opgevallen bij het lezen, in het tweede stuk van de Heidelberger Catechismus. Het stuk zogenaamd der verlossing. En daarom sprak ik ook over, nou ja, de weg tot de verlossing. Er wordt als het ware een aanvang gemaakt nu met het werk van de verlosser Christus Jezus, die gekomen is om zijn volk zalig te gaan maken van al hun zonden. En dat natuurlijk nadat Zacharias en Sinus ons in dat eerste deel, in die vragen en antwoorden van zondag 2, 3 en 4, ons bij de hand genomen heeft. U weet nog wel dat daar zo op een zeker ogenblik gevraagd werd naar de kennis der ellende. Waaruit kent gij uw ellende? En het antwoord was zo heel eerlijk, zo heel vermanend, maar uit de wet Gods. En die spiegel is ons voorgehouden. En dat eerlijke onderwijs, ik zei het, dat nam ons bij de hand. En dat heeft ons aangewezen, nou ja, de oorsprong van die ellende. En de Heere kwam zichzelf natuurlijk, om het nog maar even weer wat helder voor de aandacht proberen te stellen, te verklaren als een God, ja, die ons wel goed heeft geschapen naar zijn evenbeeld. Die ons heeft gegeven eigenlijk alles wat we nodig hadden om aan dat goddelijke doel te kunnen beantwoorden, zijn eer te kunnen voortbrengen. Maar het werd ons daar bekendgemaakt wie wij nou zijn geworden, en dat door eigen schuld. En vervolgens natuurlijk in zondag 4, daar ging het over de straf over de zonde. Dat God als een rechtvaardig God, eer hij die zonde ongestraft liet blijven, ook heeft te kennen gegeven dat hij niet alleen barmhartig is, maar ook rechtvaardig is. En dat zijn gerechtigheid, zo sprak vraag en antwoord 11, eist dat de zonde, de welke tegen de allerhoogste majesteit Gods begaan is, ook met de hoogste, dat is met de eeuwige straf, aan lichaam en ziel gestraft worden. En gemeente, wat zou dat nou groot zijn, dacht ik deze dagen. Dat dat nou voor een ieder van ons ook geleerd mocht worden. Wij moeten natuurlijk vanaf de kans om natuurlijk iedere keer weer zondag aan zondag proberen voor te houden. We moeten elkaar onderwijzen. We zijn verduisterd in het verstand. En wie is tot die dingen bekwaam om een ander te onderwijzen? Maar toch mag wel eens de begeerte zijn, nietwaar? Dat er zo onder jong en oud hier in Gods huis, degene die thuis met ons verbonden zijn, maar dat dat onderwijs nou een plek heeft mogen krijgen. En daarom vraag ik het u ook weer heel eerlijk vanmiddag. Omdat het de gewichtigste zaken zijn voor ons allen. Maar heb u daar iets van mogen leren, gemeente? Wie God nou is en wie u nou bent. Hebt u het nou zo in die achterliggende weken, misschien wel voor het eerst in het leven, terwijl ik het al vele keren heb gehoord. Maar toch tot de erkentenis heb moeten komen. Nou ja, wat hier Zacharias zou zien is als het ware ons komt voor te stellen. Zo heel eerlijk. Aangezien wij dan naar het rechtvaardige oordeel Gods tijdelijk en eeuwige straf verdiend hebben. Ik zei gemeente, dat is het onderwijs wat de Heer komt voor te houden. Dat is het werk van Gods lieve geest in het hart van mensenkinderen. Die erkenning. Ik denk aan die scharen maar weer op Tempelplein. Was dat nou Petrus zijn werk? Dat hij ze ging voorhouden die gij gekruist hebt. Was dat nou het werk van een mensenkind? Ach, u zult het met me beamen, denk ik. Dat is geen natuurlijk werk, dat is een bovennatuurlijke zaak om nou op die plaats terecht te komen. Daar kan een mens niet komen, daar wil hij niet komen, daar zoekt hij op ver vandaan te blijven. En toch de Heer gaat zijn volk te brengen. Ik zei toen op dat Tempelplein, een stokbewaarder. Evenzeer door diezelfde geest des Heeren geleerd en onderwezen. Ook hij moest het gaan herkennen. En gelijkertijd rees er ook die vraag in hem op. Maar hij heeft het ook leren verstaan wie hij was. En die moordenaar aan het kruis. Het zijn Bijbelse voorbeelden. Kijk, als ik het zou zeggen dat zo moest gaan, had u er natuurlijk met de rechtheid kunnen zeggen. Ja, dominee, maar de bekering van een mens en van een dominee, dat is niet van belang. Het gaat om Gods woord. Kijk, en daarom, geliefde. Houden we u vanmiddag ook maar weer Gods woord voor. Ik denk opnieuw weer aan die moordenaar. Aan het kruis. Door de Heere tot de Heere bekeerd. Wat riep hij uit? Wij dan. Ontvangen straf. Waardig. Hetgeen wij gedaan hebben. Ziet u, die man was niet alleen ontdekt aan zijn zonden. Maar hij was ook overgebogen. Niet alleen overtuigd dat hij zondaar was. Maar hij mocht ook door dezelfde genade Gods overgebogen worden om nou te erkennen dat de Heer zijn doel rein is. En zijn vonnis gans rechtvaardig. Dat is Bijbels. Daarom twist de Heere gemeente elke zondag met u en mij. Zoekt hij u te overreden. Opdat ge overreed zult worden. Maar er is vanmiddag ongetwijfeld ook een volk in Vriezenveen aanwezig dat het nou moet bekennen. Dat ze zo lang tegen de Heere hebben gestreden. Niet hebben gewild om te erkennen wie ze waren. Niet hebben willen erkennen dat de Heere recht is in al zijn weg en werk. Ik weet ook wel, geliefden, het is ook zulke moeilijke weg toch. Zulke moeilijke zaak om daar te komen. Om het de Heere gewonnen te geven. Makkelijker gezegd, maar gedaan. Moet wel. Maar van jezelf kun je daar ook nog niet komen. We hebben van stap tot stap geliefden nodig om door de Heere onderwezen en geleid te worden en gebracht te worden op de plaats waar genade van waarheid blij ontmoet wordt. En toch doet de Heer het. Doet de Heer op zijn eigen wijze. Maar er is toch een volk, geliefden, dat hier in de tijd op aarde de wapens uit handen mag gaan leren laten vallen. Dat je God God kunt laten. Mag gaan erkennen. Dat er bij de Heere nou niets ongerijms is. Het is het een zoetste plekje. Om daar nou gebracht te worden waar de zielen niet meer vechten. Onder dat goddelijke recht. En je één recht nog overhoudt. Welk recht? Nou, dat recht, gemeente, wat u en ik, wij allemaal, van het jongste kind tot de oudste grijsaard vanmiddag, ons allemaal hebben verworven. Willens en wetens. Een recht op die eeuwige rampzaligheid. Ik zei, het valt niet mee om daar te komen. Wat betekent dat? Dan moet je de Heere eerlijk gaan bekennen dat alles van u hel en strafwaardig is. Heel je leven. En je hebt er zo tegen gevochten, want je hebt overeind willen blijven staan. Maar door die genade Gods overreed, dat je de Heere mag toevallen en mag herkennen. Je wilt er niet komen. Je kan er van jezelf ook niet komen. Maar ik zeg wel vanmiddag ook heel eerlijk en met alle voorzichtigheid. Als je er mag komen, is het een na zoetste plekje in het leven. Want dat doet de Heer het niet meer verkeerd. Nou ja, die moordenaar. Had alles doorgebracht. Maar God was goed in zijn ogen. En daar vroeg hij om in de hel geworpen te worden. Nee. Heere, gedenk mijner. Dat kon hij nog vragen. Dus geliefden, ik bedoel dit te zeggen. Ik hoor wel eens, je leest het wel eens. Dat mensen, als ze overtuigd zijn van zonde, als ze overgebogen worden om aan de Heer zijn kant te vallen, schijnen te gaan vragen om in de hel geworpen te worden. Dat is niet bijbels, hoor. Dat is niet bijbels. Als u een plek in de Bijbel kunt vinden waar er iemand was die vroeg om in de hel geworpen te worden, mag u mij aanwijzen. Ik kan het niet vinden. Weet je waarom zulke overtuigde en overgebogen zielen dat ook niet doen? Die hebben er al iets van geleerd dat ze maar ene schrede bij die poel die brand van vuur en zilver vandaan verwijderd zijn. En die hebben er iets van verstaan dat ze het wel waard waren, hoor. Maar ach. Juist in de zielen van de zulken. Die met de Heer en met dat goddelijk getuigenis van doen hebben gekregen, is door die dwaasheid der prediking hen toch die God van recht en genade voorgesteld. Die hen, al kunnen ze het allemaal niet verklaren, toch ook enige mate nog de verwachting heeft gegeven dat het toch bij de Heer nog doen aan is. Want aangezien wij dan naar het rechtvaardige oordeel Gods tijdelijk en eeuwige straf verdiend hebben, is er nog enig middel. Ze erkennen dat ze des doods schuldig zijn. Ze zullen de Heere nooit iets ongerijmds kunnen toeschrijven. Maar geliefden, door dat dierbare woord hebben ze net, nou ja, als die moordenaar, iets leren verstaan dat God goed is. Recht is in al zijn weg en werk. En omdat die goddelijke eigenschappen van de Heere en ook verklaard is, gaan ze hem toch nog vragen. Is er nou nog enig middel om van die welverdiende straf te kunnen worden bevrijd? En wederom tot genade te kunnen komen? Doet me denken aan die soldaten van koning Ben-Hadad. U weet wel, die soldaten van die Syrische koning, die daar op een zeker ogenblik ten tijde van koning Achab bij Afek verslagen waren. Want ze hadden gezegd dat de Heer een God was als de berggoden. De Heer, die een jaloers God was, kon niet verdragen dat hij zo gruwelijk werd onteerd, heeft voor zijn eigen eer gewaakt. En daarom de Afek, aan De soldaten van Ben-Hadad aan die Syrische vorst betoond dat hij God was en niemand meer. En daar werden die Syrische soldaten verslagen. Zijn ze in de stad gekomen, zijn de muren gevallen. Is Ben-Hadad van kamer in kamer gaan vluchten. Kijk, die soldaten hebben het geweten. Dat als God van Israël in het recht ging treden en ging gadeslaan en ongerechtigheden, zij allen hadden moeten verdelgd worden. Kijk, en dan lees ik, geliefden, dat ze dan toch zeggen tegen Ben-Hadad. Maar de koningen van Israël zijn goede tieren koningen. En wat doen ze? Ze binden zakken om hun lenden, zakken van rouw. Een koord om de hals. Ik zou met eerbied gezegd willen zeggen, ze waren des doodschuldig. Ze hadden het kunnen en mogen bilken. Als ze door de koning van Israël gedood zouden worden. Maar ze wisten dat de koningen van Israël goede tierkoningen waren. En daarom gingen ze uit. Zie dat. Dan heb je niks meer te eisen. Maar is er nog één hoop in je ziel? Is er dan nog een weg en is er dan nog een middel? Ja. Weet je waar ik ook dacht van week, vanmiddag, van deze dagen, gemeente? Hoewel ik natuurlijk ook opnieuw, net als u, al zo vaak deze vragen heb gelezen, nietwaar? Maar het is toch wel vreemd hè, dat er eigenlijk zo staat. Is het dan ook nog een weg en is het dan nog een middel? Tuurlijk zou je zeggen, is er nog een weg en nog een middel? Die wordt ons toch verklaard in heel dat woord. Die enige weg der zaligheid, Christus Jezus, die de weg, de waarheid en het leven is. Die het gezegd heeft, kom tot mij alle die vermoeid en belast zijn, en ik zal u rust geven. Die wordt toch in dat woord verklaard. Maar ik dacht een ogenblikje, ja opnieuw Zacharias en Zinus is toch wel een kostelijk onderwijzer geweest. Bedeeld met veel licht. Die zulke ontwaakte zielen. Eerlijk onderwijzend bij de hand probeert te nemen. Die het wel weet wat er van Gods maaksel is te wachten. En die daarom zo heel laag begint. Om vervolgens in dat stuk der verlossing, wat hij met zondag 5 dus is aangevangen. Al meer gaat verklaren die ene naam tot zaligheid. Maar ik zei, merkwaardig dat het er zo staat. Is er nou nog enig middel? Maar ik dacht een ogenblik, dus zei ik. Misschien zitten er wel ook in Vriezenveen vanmiddag. Die door de dwaasheid van de prediking. Misschien wel ook van de Heidelberger catechismus vandaag te liggende tijd. Nou aan de weet zijn gekomen wie ze zijn. In beginsel. Wie de ogen zijn geopend. Die stilgezet zijn op die brede weg ten verderven. Die bezet zijn geworden met de dingen van de dood en de eeuwigheid. Die hebben leren verstaan dat ze mensenkind zijn. Ja, Adamskind zijn natuurlijk. Die ook wel gevoelen dat deze wereld en alles wat erop is voorbij gaat. En daarom zo heel grondig nu, eigenlijk misschien nog maar pas, als het ware. Beseffen dat werkelijk één ding nodig is. Hoe krijgen ze nou vrede met God? Hoe zullen ze nou ooit weer tot genade komen? Ik bedoel, dit te zeggen, geliefde, zo'n man, zo'n vrouw of een van zulke jonge mensen, die weten vaak niks. Wat zegt u? Nou, die weten vaak niks. Al heb je misschien al wel jarenlang onder het woord gezeten, al heb je misschien al jarenlang onder de catechismusprediking gezeten, al heb je misschien al zo lang het woord des Heren gehoord. Als God in je leven gaat komen, word je een grote dwaas. Ik hoor het er deze dagen nog iemand zeggen. Toen God in mijn leven kwam, wist ik niks. Ik geloof dat ik het begreep. Waar heb u het ook? Kom je erachter dat hij verduisterd bent in het verstand, vervreemd van God en goddelijke zaken. En de meest basale zaken, ook aangaande de leer die is naar, God, naar de zaligheid, eigenlijk niet weten. En daarom misschien vragen gaat stellen. Als zulke een heerlijke vraag, want het is toch wel een kostelijke vraag hoor, als dat gehoord mag gaan worden. Is er dan nog een weg en is er dan nog een middel? Die welverdiende straf te kunnen ontgaan en wederom tot genade te komen. Ja, opnieuw, ik hoop niet dat u me kwalijk neemt, gemeente, maar ik zei wat pastorale, wat eerlijk. Maar kijk je daar een missend mensenkind door de Heer bearbeid. Eerlijk in het hart. Want hij vraagt eigenlijk twee zaken. Dus om de straf te kunnen ontgaan en wederom tot genade te komen. Dat is niet één zaak. Dat hoort wel bij elkaar hoor. Maar het zijn twee onderscheiden zaken. Want wil je wederom tot genade komen, moet er wel voldaan worden. Ik bedoel, wil je wederom in de gemeenschap Gods komen, moet er wel betaald worden. En toch, ik zei het, zulke ontwaakte zielen hebben beide zaken in hun leven leren ontdekken. Want zulke mensenkinderen die ontdekt zijn in die eerste vragen bij wijze van spreken in de leven, die hebben geleerd dat ze van God gescheiden zijn. En gemeente, dan zeg ik maar weer opnieuw heel eenvoudig. Maar God te missen, dat is alles te missen. Als u dat verstaat in uw leven, hoef ik het vast niet nader uit te leggen. Dan is er geen ongelukkige schepsel op heel de wereld dan zo één. En die is het maar te doen ten diepste ook om één ding. Om de Heere zelf. Niet om de hemel. Niet om uw behoud. In de eerste plaats. Maar om God zelf. Want God werkt altijd daar op zijn eigen eer en op zijn eigen naam en roem. En daarom dus ook die vraag in dat. Is er nog een middel om weer in die gemeenschap Gods te kunnen raken? Maar daarvoor moet wel de schuld betaald worden. Want geliefden Gods volk in de tijd op aarde hoor. Die krijgen wel God liever dan hun eigen zaligheid. Ik zei, ik hoef dat niet meer te herhalen, maar ik zei het al. Maar die gaan niet vragen om voor eeuwen van God gescheiden te worden. Maar ze krijgen God wel lief boven hun zaligheid. En toch liggen ze aan de troon der genade. Is het dan nog een weg? Is het nog een middel? Om van die welverdiende straf te worden bevrijd? Hoe moet dat dan, heren? Hoe moet dat dan? Kan dat dan? Kunt u zulke zaken uitwerken in mijn leven, dat u uw eer ontvangt? Dat er aan uw deugden niet geschonden gaat worden? Dat u aan uw eisend recht niet hoeft af te doen? Dat u met behoud van uw deugden, zulk een als ik ben, nog kunt zalig maken, nog kunt behouden, opdat ik, Heere, met u weer verzoend mag worden? Het antwoord: God wil dat aan zijn gerechtigheid genoeg geschieden. En daarom moeten wij aan haar, of door onszelf, of door een ander, volkomenlijk betalen. Gemeente, ik zei, als je met de Heere in je leven in aanraking bent gekomen, ik bedoel als de levende God je heeft opgezocht in de tijd, de eerste is geweest die je ogen deed openen, die je ontwaakte uit je doodslaap, zal dat toch je verlangen worden? Om in de weg van recht en gerechtigheid weer met hem verzoend te worden. Dan moet er betaald worden. Maar vanuit je onwetendheid weet je eigenlijk niks, want dat blijkt ook uit vervolg. We moeten of door onszelf of door een ander betalen. Maar zo wordt er dan vervolgens gevraagd in vraag en antwoord 13, kunnen wij door onszelf betalen? In geen allerlei wijze staat er. Maar opnieuw zeg ik het. Wel heel eerlijk, nietwaar? Wat bedoelt u, dominee? Nou dit. Dat hij het vraagt, kunnen wij door onszelf betalen? Zacharias Uzines, geliefde. Een jonge man. Door God geroepen, door God geleerd. Door de Heere zijn geest onderwezen. In de kennis Gods en in zichzelf. Heeft dit ook opgeschreven. Kunnen wij door onszelf betalen? Wat bedoelde die precies? Omdat dat wat op de bodem van zijn hart lag, ook op de bodem van zoveel mensen ligt. En daarom hebben Gods knechten, Gods ambtsdragers, ook nodig om zelf in de dingen onderwezen te worden, willen ze anderen kunnen onderwijzen. Uzines was nog jong, maar mocht wel met de vrezen des Heren en met de kennis Gods bedeeld zijn. Maar hij is bij zichzelf tegengekomen en in zijn dagen heeft hij het gehoord. Maar kunnen wij door onszelf betalen? Ik bedoel, de mens wil altijd door zichzelf proberen te voldoen. in zijn tijd, u weet het. Ik bedoel, ik ga weer even met u terug naar de tijd van de reformatie. Naar de tijd toen dit kostelijke belijdenisgeschrift is opgesteld. Waren de mensen ook zo bezet om zelf te betalen. U weet wel hoe Luther heeft moeten strijden toch tegen de aflaathandel. Van Tetzel. Waar de mensen grote sommen geld hebben betaald voor een aflaatpapiertje. Een soort bewijs, een soort kwitantie zou je kunnen zeggen dat hun zonden betaald waren. Daar hadden ze alles voor over. Nou, in dat licht moet u het misschien ook wel een klein beetje zien dat hij het hier zo heeft opgeschreven. Kunnen wij nou door onszelf betalen? Maar ik zei geliefd, het leeft in ieders hart. Hè? Waarom? Nou, omdat het eigenlijk nog de restanten zijn, de overblijfsels zijn van dat werkverbond waarin de Heere u en mij heeft geschapen in Adam. Ik hoef dan de catechisanten waarschijnlijk niet uit te leggen, maar misschien dan heel kort nog even. Maar toen had de Heere de mens goed geschapen. Toen kon de mens de Heere gehoorzamen in alle dingen. Was niet moeilijk, was niet zwaar. En kon die door gehoorzamen, door werken, door ijver, door inspanningen het eeuwige leven verkrijgen, behouden. Het was er al. Maar dat werkverbond is verbroken, dat proefgebod hebben we gebroken. En in de plaats van dat werkverbond heeft de Heer een genadeverbond opgericht. Een verbond der genade wat eigenlijk inhoudt dat hij alles doet en wij niks meer hoeven te doen. Een genadeverbond waarin de Heer als het ware komt voor te stellen, gemeente, volk, u kunt niks doen, dus ik zal het doen. Nou, wij weer bij de kern van u en mijn verdorven bestaan. Want er is niks moeilijker, gemeente. Niks moeilijker dan om uit genade zalig te worden. Moeilijk. Nou, als God genade heeft, is er niks makkelijker om uit genade zalig te worden. Want dat gaat vanzelf. Maar voor een mens van nature is er niks moeilijker dan uit genade zalig te worden. Ik vecht tot het laatste om niet zalig te worden. Ik wil niet met lege zakken komen. Ik wil niet met lege handen komen. Ik wil niet naakt voor de Heere verschijnen. Ik wil geen bedelaar zijn. Ik wil er wel over praten. Ik wil het wel belijden met mijn mond. Maar om het met het hart te zijn, geliefde, daar moet heel u en mijn bestaan de doodsteek voor krijgen. En omdat dat nou zo moeilijk is, wordt daarom weer die vraag opgeworpen in het hart. En door de catechismusopstellers verwoord. Kunnen wij dan door onszelf betalen? Geen allerlei wijze. Maar ik zei het, we doen er alles aan, geliefden, om te betalen. Heren, hebben weinig geduld, ik zal u alles betalen. Want als je schuldje in aanvang ordentelijk voor ogen wordt gesteld. En je gevoelt dat het die zonden zijn die de scheiding maken tussen God en je ziel. En je bent God kwijt en je hebt niets dan dat welverdiende oordeel. En het wordt alleen maar minder. Kan het niet anders, geliefden? Of een dwaas, want dat is die van nature, hoor. Gaat aan het werk. Gaat aan het werk. En ik zou er ook wel bij willen zeggen, gaat misschien ook nog vanzelf. Want je leert de zonde haten. En je begeert de zonde te verliezen. En misschien lukt het in aanvang enige mate. Hoewel je verder moet ontdekken dat de zonde ja, in je zit. Of beter gezegd dat u zonde bent en u daarom de zonde niet kunt laten. Maar je gaat er alles aan doen. Om door jezelf te betalen. Ik hoorde eens een man zeggen, nou weer enkele jaren, toen we het over deze dingen hadden. Hij zegt, ik was zo dwaas in mijn eigen leven. Bij de waarheid opgevoed hoor. Net als u en ik. Maar toen de onrust in mijn ziel ontwaakte. En de kloof openbaar kwam. En ik tegen mijn schuld ging aankijken. En ik daar alles aan gedaan. Hij zegt, ik gaf de ene accept-girokaart naar de andere aan goede doelen. En aan de kerk. Een dankdagcollecte van komende week. Het is toch goed als er aan de gemeente geld wordt gegeven. Is ook goed. Is ook nodig. Maar voelt u wat die man bedoelde? Zelfs in zulke dingen. Heer, een ogenblik zal u alles betalen. Kun je dan door jezelf betalen? Nee. Mag zij, geliefde, die werkzaamheid. Berouw. Is dat niet nodig dan, dominee? Tuurlijk. Want als je door God tot God bekeerd wordt, krijg je berouw. De Heere zegt, ik zal maken dat ze rouw klagen als over een enige geboren zoon. Krijg zulk een innerlijk leedwezen. Dat je tegen de Heere gezondigd hebt, dagen zonder getal. Dan word je teruggeleid naar je kinderjaren. Niet waar? Echt waar hoor. Ik zei toch straks, gaat de Heer je ordentelijk voorstellen alles wat je hebt misdreven. Komen de zaken voor je aandacht die je al lang al was vergeten. En wat geeft je dat dan een berouw? Dat is berouw. Had ik het maar niet gedaan. Zou je je haren wel uit je hoofd willen trekken? Van leedwezen, ik zei van berouw. Is niet nodig, zeker. Want zonder belijdenis van de zonde geen vergeving hoor. Dus je gaat tot moedig aan de Heer belijden. Maar weet u wat gevaar weer is in mijn arglistigheid? Misschien is het wel voor u net zo. Ik wil zelfs nog dat berouw eigenlijk proberen te maken dat ik het aan de Heer kan geven. Maar ik zei toch, ik wil eigenlijk niet niet zijn. Ik wil eigenlijk niet dat zijn wat ik ben. En daarom ben ik soms al zo blij in die weg van overtuiging. Waar de Heer een mensenkind komt te bekeren. Dat ik eens ogenblikken heb dat ik iets van dat innige leedwezen krijg. Een droefheid naar God. Dat ik tegen hem gezondigd heb. Is niet aangenaam, zeker. Maar geliefde, ik zei die arglistigheid. Ik wilde mij betalen. Nou zegt de Heer, dat kan ik nou niet aanvaarden als betaalmiddel. En de tranen die ik pleng dan. Ach, wat zijn het voor tranen? Nou, laat ik eens vragen. Wat zijn dat voor tranen? Komen ze er niet aan? Tuurlijk wel. Maar wat zijn dat nou voor tranen? Of laat ik anders vragen. Hoe vaak hebben u tranen? Te weinig, hè? Toch? Jeremia zegt, ach, dat mijn hoofd water waren. En mijn ogen springen hadden van tranen. Dan zou ik bewenen de breuken de dochter mijn volks. Die man kon ook nog niet uitwenen. Hoeft ook niet. Want de Heer kan niks met je tranen. Gaat niet buiten de tranen om hoor. Echt niet. Want tranen is wel een uiting van dat innige leedwezen. En de Heer zegt er wel van, ik heb uw tranen in mijn fles bewaard. Maar geliefde, dan zou u een oceaan met tranen wenen. Nou, ik zei net, hoe vaak ween je en wat zijn het voor tranen? Kunnen zelfs nog tranen zijn die je weent voor de mensen? Dus de mate van tranen wil ik maar heel voorzichtig mee zijn. Ik bedoel ermee te zeggen, gemeente, moet ik maar nooit grond voor maken. Maar voelt u wat ik bedoel? Je wilt er zo graag mee betalen. Ik denk opnieuw aan die geliefde vriend die in die eeuwigheid is. Het is ook dat onderwijs voor mezelf geweest toen ik de man ambtelijk mocht ontmoeten. Vlak voordat ik bevestigd werd als predikantje. Toen zei die dominee, kom maar eens wenen. Kom maar eens wenen. Hak maar eens echt schuldverslagenheid. Kom maar eens de Heere bedoelen. Ik had de man hartelijk lief. Begreep ook wel wat hij bedoelde. Ik heb eerlijk gezegd wel tegen hem proberen te zeggen, weet je waar je wil betalen. En toen brak hij ook. U hebt wel gelijk, zei hij, ik wil betalen. Zie je dat? Kunnen wij dan ook betalen? Nee. Tranen niet, berouw niet, belijdenis niet, vlieden van de zonde niet. Alles wat je geeft, daar zou je heel je leven geven, want die schuld is zo groot, geliefde. 10.000 talenten. In een gelijkenis. Nou ja, ik zeg wel eens tegen de kattengezanten. Nou is 1 talent 100 penningen, lees ik in de Bijbel. ga ik u vanmiddag geen rekensommetje opgeven. Maar 10.000 talenten keer 100, dat is 1 miljoen, hè, jongens. En dan verdiende een werkman in die dagen in de Bijbel 1 penning op een dag. Moet je 1 miljoen dagen werken? Nou, je werkte maar 300 in een jaar. Nou ja, een jongen of een meisje die handig kan rekenen, weet wel dat je dan 3000 jaar ongeveer moet leven om te betalen. Gaat niet, hè? Het is maar een beeld, hoor. Van de schuld die hij nou uit genade in het leven van zijn kinderen allemaal zomaar wil vergeven. Omwille van het bloed en de gerechtigheid van zijn zoon. Maar u voelt wel zo'n grote schuld. Die kunnen wij ook niet betalen. Ja, erger nog, we maken de schuld dagelijks meerder. Weer dat eerlijk onderwijs, hè. Maar ik zei, gemeente, het is de weg tot de verlossing. Maar dat willen betalen is een doodlopende weg. Je denkt soms dat je iets af kunt betalen. Je hebt wat zonde kunnen laten. Je hebt je leven wat kunnen oppoetsen. Je hebt wat trouwheid aan de dag gelegd. Je bent ernstig geworden, je bent serieus geworden. Je komt zondags weken door de week, je luistert door de week een preekje. Je hebt de wereldse muziek uit je huis gedaan. Je draait de hele dag psalmen. Je ontmoet Gods volk. Je hebt Gods kinderen en Gods knechten lief gekregen. En je denkt heimelijk dat er al een stukje van de schuld af is. Als de Heer je eerlijk onderwijst, gaat er al meer bij komen. Toch? Waarom? Omdat Gods woordje gaat leren dat de allerbeste werken niet anders zijn dan blinkende zon. Dat is echt waar, hoor. Wat bedoel ik, dominee? Dit, dan durf je soms niet eens meer naar de kerk te gaan. Wat? Dan durf je soms niet meer naar de kerk te gaan. Ik bedoel, dan hoor je het evangelie. Je weet dat je door het evangelie van Christus Jezus die in de wereld is gekomen moet behouden worden. Maar het klaag je in alles zoveel te meer aan. Omdat je dagen zonder getal hem hebt verlaten, geleefd hebt naar het goeddunken van je eigen hart en het merkt. Dat het verdorven bestaan nog hoogtij viert. Dat je ondervindt dat je vijand bent van vrije genade. Je wil wel behouden worden, maar niet op Gods weg. Waarom vertel ik dit? Gemeente, omdat de kerk vanmiddag in Vriezenveen vol zit met vijanden. Ik bedoel niet naar u te wijzen, hoor. Op de kansel en eronder, vijanden. Maak er maar niet meer van dan het is. Want het is niet meer. Het is niet meer dan een vijand. Misbaksels. Maar vijanden worden met God verzoend, geliefden. En daarom mag een vijand zijn. Maar een vijand gaat zichzelf voor het aangezicht Gods erkennen als een vijand. En belijden. Opdat al uw wegen om die welverdiende straf te kunnen ontgaan, wederom tot genade te komen, vastlopen. Opdat u erachter gaat komen dat u niet meer kunt betalen. Hoeft ook niet, hoor. Maar 14 gaat natuurlijk verder. Kan er ook ergens een enkel, enig schepsel gevonden worden, om het in het hedendaags maar te verwoorden, dat voor ons betalen? Nee, luidt het antwoord. Want ten eerste wil God aan geen ander schepsel de schuld straffen, die de mens gemaakt heeft. Ik zei, gemeente, de Heidelberger Catechismus, laat ik dat ook vanmiddag nog een keer weer wat proberen toe te lichten, is een geschrift dat in die tijd is geschreven. Is er ook ergens enig schepsel dat voor een ander kan betalen? Kat over de aflaathandel. Maar u weet ook wel dat in die tijd de Roomse kerk de heiligen zo hoog had staan. Maria, Petrus, al de discipelen, de apostelen des Heren. Mag je dan geen achting hebben voor Gods kinderen? Tuurlijk wel. Die zie je wandelen als bomen. Want die hebben wat u niet hebt. En word je heilig jaloers op. Dus dat is niet verkeerd. Maar in de tijd van de Heidelbergen, in de tijd van de kerk in die dagen, dachten ze door middel van de voorbeding van Maria en door de voorbeding van anderen wel zalig te kunnen worden. En daarom heeft Zacharias en Zinus eigenlijk ook een beetje die vraag gesteld. Met andere woorden, om nog eens weer aan de kaak te stellen dat mensen je niet kunnen helpen. Kan er dan ook ergens enig schepsel gevonden worden dat voor ons betalen? Nee. Nee. Maar die vraag is nog actueel. We zijn dan in die zin wel niet rooms. Al zeg ik het natuurlijk ook wel weer eerlijk. Dat het roomse zuur deze zijk vanmorgen ook al nog steeds in mijn en uw aderen zit hoor. Want je zou eigenlijk wel graag dat een ander je hielp. Ik bedoel er nou niet mee te zeggen dat je de vragen van je hart niet aan een ander boor mag leggen. Ik bedoel er niet mee te zeggen dat je een ander niet haar om raad mag vragen en om onderwijs mag vragen. Dat wel. Maar ik heb het wel eens meegemaakt. En misschien herkent u wat ik zeg. Dat ik wel eens bij sterven dan aan bed kwam. Niet wel voelde, gaat naar de eeuwigheid. Het wordt sterven, het wordt God ontmoeten. En je sprak wat met ze. Je las een gedeelte, je deed een gebed. En dat ik een en ander maar was, heb gehoord, dominee, ze voor me bidden. Stel je vertrouwen op enig ander schepsel. Ik heb ooit eens een keer gezegd, met alle eerbied gezegd hoor. Doe ik niet. Ik had erachter gevraagd een beetje spijt van dat ik dat zo heb gezegd en vervolgens weg ben gegaan. Maar ik heb niet breed bedoeld. Het was mijn begeerte, geliefde, en u begrijpt dat. Om zo'n stervend mensenkind af te brengen van alle leunsels en steunsels, van alle vertrouwen op mensenkinderen. Want zalig worden word je alleen uit genade door God. Kan er enig schepsel je helpen? Nee. Dat is wel een zaak, hè. Ik moest denken aan Absalom. U weet wel, die zoon van David. Een godvruchtige vader. Met alle tekorten en gebreken overigens. Maar die jongen heeft zich verzet en heeft zich verhard. Is van de wegen des Heeren afgeweken. Zijn einde was vreselijk. Want wie God verlaat heeft smart op smart te vrezen. Zou David niet in het verborgene zijn knieën hebben gebogen en de Heer hebben gevraagd. Heren, bekeer hem, bekeer hem. Want als u hem bekeert, dan zal hij bekeerd zijn. David kon zijn kinderen niet bekeren. Maar als Absalom is gestorven, dan roept David het uit. Och, Absalom, mijn zoon, mijn zoon. Absalom, mijn zoon. Och, dat ik voor u gestorven ware. Maar David wist, hij kon voor Absalom niet betalen in zijn leven. Dat kan een vader niet en een moeder niet in Vriezenvee. Draag je niet de nood van je kinderen en je kleinkinderen op je hart? Zeker wel. Zou je bij dagen en bij nachten misschien wel doorroepen tot de Heer. Maar je kunt niet voor je kinderen betalen. Is er dan enig schepsel? Nou geliefde, die vind je niet op aarde. Die vind je ook niet in de hemel. Ik bedoel, niet bij die heilige engelen. Door God geschapen zijn. Waarom niet? Nou ja, u weet, dat zijn gedienstige geesten. Die engelen hebben geen lichaam. Die hebben geen bloed. En zonder bloedstorting is er geen verzoening. Dus die engelen konden niet betalen. En Gods kinderen in de hemel, ja, ik noemde net al. Maria, Petrus, Johannes, Jacobus. Kunnen ook niet betalen. Waarom? Die hebben allemaal zelf uit genade moeten zalig worden. Die hadden zelf niks. En die kunnen in de hemel ook niks meer voor je doen hoor. Er is er natuurlijk in de hemel wel een. Die grote biddende en dankende hoge priester Christus Jezus. Die bidt voor zijn vader. En voor al degenen die de vader hem gegeven heeft. En die hebt je nodig. Maar voor de rest is er geen schepsel meer op aarde. In de hemel niet, niet op de aarde niet. Zelfs in de hel niet die voor je bidden kan. En die je helpen kan. Ik zei geliefde, de Heer komt alle wegen af te snijden. Kun je wel eens met heilige wanhoop bezet zijn. Als die vraag, zoals ik het net stelde, op gaat reizen. Maar is er dan nog enig middel om die welverdiende straf te kunnen ontgaan en wederom tot genade te komen? Nou, de mens kan niet betalen. Want, nou ja, de Heere wil ook niet aan een ander schepsel de schuld straffen die de mens gemaakt heeft. Dus, de zonde die u en ik bedrijven, moet of door onszelf of door een ander betaald worden. Wij kunnen niet betalen. Maar een ander kan ook niet betalen. Ik zei, David kon niet betalen voor zijn zoon Absalom. Dat is onmogelijk. Maar geliefden, er moet wel betaald worden. Er moet betaald worden in de tijd. En daarom draagt de vader niet de zonde van de kinderen en de kinderen dragen niet de zonde van de vader. Je kunt wel in de gevolgen van de zonde van je vader geleid worden. Als vaders en moeders de dienst des Heren verzaken, de dag des Heren ontheiligen, de dingen aangaande het koninkrijk der hemelen verachten, dan dragen de kinderen wel de gevolgen van die zonde. Ik bedoel, dan komen ze ook misschien niet meer in Gods huis. Raken ze de eerbied voor Gods woord en voor Gods dag en alles wat van de Heer is ook kwijt. Draag je wel de gevolgen. Maar de kinderen hoeven niet die zonde van de vader te verzoenen. Omgekeerd kan het ook niet. David kon het niet, u kunt het niet, ik kan het niet. Maar de zonde die wij hebben gedaan en bedreven, zal moeten betaald worden. Maar is het dan nog een weg en is het dan nog een middel? Geliefden, opnieuw, dat onderwijs van de Heidelbergse catechismus is zo eerlijk opgesteld. Dat Gods kinderen als het ware, ik zou bijna willen zeggen, als vanzelf worden meegenomen. Toch? Maar ik nog eens een keertje zo wat vragen. Wees eens eerlijk, gemeente. Spreekt de dierbare, kostelijke belijdenisgeschrift ook naar je hart? Ik hoop het zo vurig. En dan worden alle dingen echt niet in één dag geleerd. Al kan de Heere dat wel doen. Maar wordt er wel plaats gemaakt voor hem? Wat moeten we dan voor een middelaar en een verlosser zoeken? Nou, zulke een. Die waarachtig en rechtvaardig mens is. Nochtans ook sterker dan alle schepselen. Dat is die ook tegelijk waarachtig God is. Kijk, geliefden hier. Nou ja, we zeggen wel eens. Wordt de weg der zaligheid ontsloten. Aangewezen. In al de heerlijkheid en in al de volkomenheid. Nou, eigenlijk wel. Al is er misschien ook nog wel wat verborgen. Maar hier wordt ons gewezen dat die plaatsbekleder, die middelaar, één die voor u en mij zal moeten kunnen betalen, waarachtig mens moet zijn. Een man van vlees en bloed. U begrijpt, Christus Jezus wordt hier als het ware enige maat onthuld, voorgesteld. En gemeente, dat is toch een onuitsprekelijke grote zaak, nietwaar? Als je daar in het leven nou heel persoonlijk oog voor mag krijgen. Dat hij gekomen is, de hemel heeft verlaten en de aarde heeft willen bewonen. Kroon en troon wilde verlaten om hier in deze tijd in de beestenstal van Bethlehem neergelegd te gaan worden. Zijn broederen en alles gelijk. Uitgenomen de zonde, waarachtig mens. Die hongerde, die dorste, die vermoeid was, die pijn kende, die verdriet kende. Die in de plaats van u moest komen. Waarachtig mens. De menselijke natuur aangenomen. God was, God is gebleven, mens is geworden. En tot in de eindeloze eeuwigheid, God en mens is er zo in de hemel verkeerd. Waarachtig mens, maar ook rechtvaardig. En gemeente, dan staat mijn verstand op moedig stil. Want dat kan ik niet vatten. Ik bedoel, met mijn verstand kan er wel veel van gaan zeggen, maar kan het niet vatten. Maar het is de verborgenheid, de godzaligheid. Dat blijft een mysterie, toch? Rechtvaardig, zonder zonde. Al de dagen doende de wil zijns vaders, volmaakt, niet de linker noch de rechterzijde afwijkend. En dat van het allerprilste uur zijner ontvangenis af. Nou, vaders, moeders in ons midden. U die ten gevolge van de diepe val dikwijls zoveel te stellen hebt met uw kinderen. Of heb ik dat alleen? Nou ja. Dan is er niemand die goed doet, niet tot één toe. Maar Jozef en Maria hebben een kind in huis gehad. Die nooit zonderde. Ik zei, ik kan het niet vatten. Luther kon het ook niet vatten. Toen hij dat wonder der zaligheid bij de hemel vandaan kreeg te ontdekken in beginsel, zonk hij in zijn stoel van verwondering weg. Maar God had een weg en een middel ontsloten in de zoon zijner eeuwige liefde. Waarachtig en rechtvaardig mens. En die sterker was. Dan alle schepselen. Die tegelijk waarachtig God was. Zo sterk. Kan ik ook eigenlijk niks van zeggen. Laat ik wel proberen. Maar zo sterk geliefde dat hij de winden en de golven kon gebieden. Kan geen mens zijn. Hij wel. Zo sterk dat hij tegen Lazarus daar in het graf legt, zei: Lazarus, kom uit. En doden zullen horen de stem van de levende God. Wat een wonder. Ondanks dat Lazarus al 4 dagen in het graf lag en riekte. Kan hij. Met een Heere zijn alle dingen mogelijk. Kijk, zulk een waarachtig en rechtvaardig mens, sterker dan alle schepselen. Die de dood en de hel en het graf heeft overwonnen, Satans kop heeft vermorzeld. Het leven en de gerechtigheid verworven heeft. Kijk, gemeente, zulk één. Moest gij de vader nou gezonden worden naar deze aarde. Om verloren mensenkinderen ook in Vriezeveen zalig te kunnen maken. Hun schuld te verzoenen in de weg van de dood. In de weg van dat welverdiende oordeel. Want de ziel die zondigt, die zal sterven. En vervloekt een iegelijk die aan het hout hangt. Geliefde, deze man van smarten heeft zulke waarachtig en rechtvaardig mens willen zijn. Dat hij niet behoefde te sterven, maar wel heeft willen sterven. Waarom? Om een volk dat hij welverdiende dood heeft leren billijken. In zijn of haar leven. Daarvan te kunnen bevrijden. En gemeente, die zaligmaker. Gaat er nou ook zorg voor dragen dat al zijn volk en al zijn kinderen die midden in de dood liggen. Elke dag de schuld meerder maken. Van die welverdiende straf bevrijd worden en wederom tot genade kunnen komen. Gaat hij ze zalig maken, want dat is zijn naam. Zaligmaker. Jezus, zaligmaker. Geliefden, daarom kan heel Vriezeveen zalig worden. Want die ene naam onder de hemel gegeven is gekomen. Hij heeft heel zijn werk op aarde volbracht. Hoor. Hij riep het uit met grote stem. Weet u die? Het is volbracht. En terstond, geliefden, scheurden het voorhangsel van boven naar beneden. En kwam er een verse en een levende weg. Is daar in de tempel de weg ontsloten tot het binnenste heiligdom, tot die arken des verbonds. U weet wel die gouden ark, dat gouden verzoendeksel. Maar die twee gerubs in verwondering met hun gezichten naar beneden, bovengebogen stonden. Begeerig geweest om in te zien, staat er. Ik bedoel in de verwondering. Mijn God. Wat heeft het u bewogen om te zien? Hij is ook een kromme verdraaid geslaan. Mijn God, wat heeft het u bewogen? Om zulke middelaar uit te denken en te geven. Mijn God, ik zal u eeuwig loven omdat gij het hebt gedaan. Dat gij u voor mij in die dood hebt willen overgeven. Kijk, geliefde, daarom is er nog verwachting. Voor de diepst weggezonkenen, de meest hopeloze, de meest onverbeterlijke. Of, zal ik het nog een keertje anders zeggen dan een keer. Voor de grootste vijand. Van vrije genade. Die liever alles wat hij had. Zou geven. Voor zijn zaligheid. Want al wat de mens heeft, zal hij geven voor zijn leven. De Heere zegt, kan niks van u gebruiken. Want uw beste werken zijn niet anders dan blinkende zonden. Hel en strafwaardig. Maar ik heb voor u alles gegeven. Heere, wie ben u dan? Wie ben u dan? Is dat je nood? Is dat de nood? Ik wil het één keer nog vragen, geliefde. Zitten er nou vanmiddag hier in Vriezenveen? Voor wie dat nou de zaak is? Die alles weten? Wat ik vanmiddag heb gezegd? Die alles mogen beleiden? Instemmen? Wat ik heb gezegd, al was het met tekorten en gebreken. Maar dat u het misschien moet bekennen. Heren, en toch. Hier houdt het voor mij op. Nou, dan zou ik bijna willen zeggen, dan moet je de volgende keer als de catechismus weer behandeld mag worden, hier in Gods huis zijn. Waarom? Dan kon het de Heere gaan behagen. Zijn innige geliefde zoon, zijn schoot en wonderzoon, die schoonste aller mensenkinderen, waarachtig God en waarachtig en rechtvaardig mens, in en aan uw ziel te openbaren. Want dat is een wonder, hoor. Als dat gebeurt. Ach. Maar ik zeg tegen zulke bedroefden. En verdrukten. En hulpeloze armen. Ellendige zondaren. Die met de nood van hun bestaan over de wereld gaan. Houd moed. Houd moed. Waarom? Er is een volk geliefden in de tijd op aarde, alle eeuwen door geweest, die hebben het geleerd. Uit welke grote nood en doodsuffer lost zij in de ruisende kuil, Psalm 40. Gezonken. Nou ja, ik ga er niet meer te veel van zeggen, helaas, omwille van de tijd, maar heeft die hulp geschonken. Gevoerd. Uit modderig slijk. Dus hij nog niks meer kunt en niks meer hebt. En de allerlaatste plaats moest innemen. Dan moet ge vanmiddag maar vragen. Heere, wil u me dan nog eens een stapje verder leiden? Leiden tot de kennis van de zaligheid die er in hem is. Amen. We zingen met elkaar. En wel van Psalm 40, het vierde vers. Brand, offeren, nog offer. Voor de schuld voldeden aan uw eis nog, Heer. Toen zeide ik, zie je, kom, o Heer, de rol des boeks is met mijn naam vervuld. Het vierde van de 40e psalm. lofzang voor vanmiddag is uit Psalm 50. Daar van het vierde vers, Psalm 50, het vierde vers. Ik zal uit uw huis geen var, nog uit uw kooi voor het brandaltaar begeren bok of ooi. Want al het gedier der wouden is het mijn, wat beesten er op duizend bergen zijn. Het vierde vers van Psalm 50. Gaat dan heen in vrede naar uw huis en dragen met u de zegen des Heren. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde Gods en de troostvolle gemeenschap des Heiligen Geestes zij met u allen.